maak heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer ondoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, vers 10. Uit het woord des Heren, het welke u kunt vinden in het Evangelie naar Lucas, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Ik noem die dus Lucas 18, de versen 1 tot en met 8, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heren, vreemdeling hier beneden, laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Psalm 119, vers 10, dat doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Is dat hem daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hem? Ik zeg u dat hij een haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde.
Thank you.
gemeenschappelijk gebed met elkaar het aangezicht des Heren. Goedertieren en genade God, wij mogen alle nog in gezondheid hier samenkomen om met elkaar te luisteren naar de prediking van het evangelie. Dat is dat op zichzelf reeds een wonder, Heere. Dat je nog zoveel goedheid aan ons bewijst, dat we nog in de gelegenheid gesteld worden om te luisteren naar de boodschap van de wederkomst van Christus en naar die alles beslissende vraag die gij ons vanavond voor zult leggen: doch de Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Voor een van ons, Heren, uit ons midden geldt deze vraag niet meer. Vanmiddag is broeder van Kruisten, onverwacht en ongedacht, het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Voor hem geldt in deze die vraag niet meer, want het is voor hem reeds het laatste uur en de laatste dag geworden. Maar wij leven allen in het heden der genade. En het zal dan ook niet anders kunnen dan dat als de vraag van uw entweken vanavond ons voorgelegd zal worden, dat daar een antwoord van onze kant op zal moeten komen. En nu bidden we van u, Heere, leer ons toch de ernst van het leven beseffen. Leer ons toch de voorrechten die we van u ontvangen te waarderen en te gebruiken, opdat we toch maar niet voortleven, doorleven in onze onbekeerlijkheid, zorgeloosheid of onverschilligheid. Want immers, Heren, de laatste dag kan elk ogenblik aanbreken, zodat we niet behoren zullen bij degene die nog levend over zullen blijven om Christus' komst, zoals we hier zijn, mee te kunnen maken. En daarom, Heren, wij bidden van u, wilt gij door de werking van uw geest de prediking van uw woord aan ons aller hart heiligen. Want het gaat in de regel zo: we zijn een ogenblik ontroerd, we zijn een ogenblik verslagen, maar straks lokt het leven met alles wat er is ons weer op en we zijn het weer vergeten. Ach, wij bidden van u, Heren, laat het voor velen, ja voor allen onder ons zo niet zijn die tot nu toe onbekeerd nog leven. U kent ze. Ze zijn bij ons niet, maar bij u nauwkeurig bekend, Heren, die tot nu toe geweigerd hebben om u als koning in hun hart toe te laten, die er ook de minste behoefte of begeerte aan hebben om u te mogen kennen, te vrezen en lief te hebben. Ach, Heere, werk gij door uw heilige geest in zo krachtig onder ons, opdat er die rechte verslagenheid van het hart mag komen, zoals dat was op de Pinksterdag toen men immers uitriep: wat zullen wij doen om zalig te worden? En dan is er veel te doen, Heren, om behouden te worden. Daar is veel te doen buiten ons, want het rumoer van deze wereld roept er ons toe dat we zullen letten op de tekenen der tijden. De vermeerdering van de zonde roept er ons toe om vergeving van zonde te zoeken. En het al maar ouder worden roept er ons ook toe om haast te maken om onze levenswil. En daarom, Heren, alles, en in het bijzonder wel de prediking van dat rijke evangelie, die geopende deur der genade, die nu nog wagenwijd open staat voor allen en voor een ieder, ze roepen er ons allen toe om haast te maken om ons levenswil. Wel nu wij bidden van u, wil dan krachtig werken door uw heilige geest, Heere, opdat we een gemeente mogen worden die net als destijds de gemeente van Thessalonica uitzag naar uw komst. Heere, wil dan vanmiddag bij en met ons zijn. Maar we denken in dit uur ook bijzonder, Heere, aan de familie van Kruisten, moeder met haar achttal kinderen. O, wij bidden van u, Heere, waar gij de verslagenheid kent, waar gij de diepe droefheid in het hart peilt, o Heere, sta hen gemeenschappelijk bij. Wilt gij geven, Heere, die troost, die alleen rust en vrede kan geven in het hart. Ja, wil maken, Heere, dat ze er iets van gaan verstaan in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is zaligheid, ondanks droefheid. Dat is vrede, ondanks de vragen die er kunnen zijn. Wij bidden daarom van u, Heere, wil met de vleugelen van uw barmhartigheid dat gezin overdekken. Ze moeten hun man en vader missen. Maar wilt gij met uw genade de lege plaats innemen, opdat ze die troost ontvangen die wij elkaar niet kunnen geven? Wij denken ook, Heere, aan het gezin van professor Kramer, die in de afgelopen week een dochter van 31 jaar zo onverwacht moesten missen. Er waren blijde dagen geweest waarin herdacht mocht worden de zegeningen die gij aan hen hebt geschonken. En onverwacht was er de droefheid, de smart in het hart. Maar nu mochten we horen, Heere, zoals gij dat zo vaak doet, dat hun hart vertroost werd door uw genade, zodat zij het hebben beleefd en ervaren. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust, zodat er een kinderlijk volgen mocht wezen, ook in deze weg van zoveel smart en druk. Wel, uw Heere, sterk gij ze verder, ook wanneer de dag van de begrafenis deze week er zal zijn. Zegen zo in uw gunst, Heere, alles wat op uw zegen wacht. Denk aan heel uw kerk. Maak uw kerk in deze dagen tot een kerk die waakt en wakker is en die met biddend verlangen uitziet, dwars door alle oordelen heen, naar uw komst. Opdat er in de rechte zin van het woord een Maranatha kerk en gemeente mogen worden, zodat het in ons hart leeft, Maranatha. Onze Heere, kom, zegen en gedenk zo alles, Heere. Zegen ons vorstenhuis, de overheid die over ons moet regeren. Wilt gij spoedig ook hierin naar de trouw van uw genade uitkomst geven, opdat wij een regering straks mogen verwelkomen die wil weten van uw woord en regeren naar uw wet. Denk, Heere, aan heel de wereld die inderdaad zich al meer en meer te buiten gaat en die al meer en meer overgaat tot het loslaten van alles wat nog gegrond is op en geput is uit uw woord. O, het mocht u behagen dat ge nog remmingen wilt aanleggen, opdat de zonde al maar niet verder als een stroom uitgegoten mocht worden. En boven alles, Heere, maak uw kerk toch getrouw. In het kleine, en ieder op zijn eigen plaats, om te getuigen tegen de zonde, maar vooral om te getuigen van Gods genade, die overvloedig is, om zelfs de grootste aller zondaren de behoudenis des levens te schenken. Hoor en verhoor ons dan uit genade, om Jezus' wil. Amen. Het woord van onze tekst voor vanmiddag kunt u vinden in En uit uw zo pas voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Lucas 18, en daarvan het 8e vers, het laatste gedeelte. Ik noemde dus Lucas 18, vers 8, het laatste gedeelte, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. In deze tijd van de tekenen van het naderend wereldeinde houden wij in de regel rekening met wat we noemen de zogenaamde machtsverhoudingen. En de kranten die gaan ons daarin ook voor. En wij kunnen er elke dag in lezen dat de schaal zo ongeveer in het evenwicht is komen staan. Wij houden rekening met het oostelijk blok en we speuren nauwkeurig na hoe groot de macht daar wel is, hoeveel divisies men op de been kan brengen, hoeveel kiloton atoombommen men zowat opgeslagen heeft. En als we dan lezen dat het Westen in evenredigheid ook ongeveer zoveel heeft, wel nu, dan gaan we rustig over tot de orde van de dag, want immers het evenwicht, als dat maar bewaard blijft. Machtsverhoudingen. Maar Gods woord leert ons echter dat er evenwel een andere macht is. Waar de kerk, die toch immers moet en toch ook graag zou willen zijn een licht op een kandelaar, in de eerste plaats rekening mee moet houden. En dat is de macht van het gebed. Daar wordt hier in deze gelijkenis van die weduwe over gesproken. De macht van het gebed. En het is eigenaardig. En dat moet onze aandacht inderdaad niet ontgaan, dat deze gelijkenis geplaatst wordt in de omgeving waar gesproken is over de wederkomst van Christus, over het wereldeinde. Want immers in het voorgaande hoofdstuk heeft Jezus daar uitvoerig over gesproken, over wat er zoal gebeuren zal als hij wederkomt. Als hij komt als een dief in de nacht. En onmiddellijk daaraan verbonden gaat de Heere dan spreken over het gebed. En natuurlijk, het gebed is alle eeuwen door een macht geweest. Het gebed is alle eeuwen door inderdaad niet maar een derde, maar de eerste wereldmacht geweest. Waar de Heere in den hemel altijd rekening mee heeft gehouden. Ik zou dat met voorbeelden uit Gods woord kunnen staven. Ik denk bijvoorbeeld aan die bekende geschiedenis van de verwoesting van Sodom en Gomorra. Als er dan één van de levende kerk bidt, Abraham, dan houdt de Heere daar in de hemel rekening mee. Ik denk aan de geschiedenis van Israël in de woestijn. Als er één Mozes bidt, dan wordt Israël overwinnaar in de strijd tegen Amalek. Of ik denk aan de profeet Daniel, die door zijn gebed zulke machtige invloed heeft uitgeoefend op de loop van de wereldgeschiedenis in die tijd. En daarom gaat de Heere nu wijzen op de machtige invloed van het gebed, juist ook in de dagen die wij beleven, die er ons dus op wijzen op, ik wil niet natuurlijk zeggen wanneer, maar in ieder geval wel erop wijzen dat de komst van Christus toch maar niet in het al te verre verschiet gesteld zal moeten worden. Er is een andere. Er is een betere wereldmacht en dat is de macht van het gebed dat aan de kerk geschonken is om ermee invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van
het werelddrama dat zich naar Gods raad hier op deze aarde zal moeten ontwikkelen. En daarom heeft de Heere in die bekende gelijkenis gesproken over het gebed en onmiddellijk daaraan de toepassing verbonden. Doch de Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Die gelijkenis, mag ik het zo zeggen, die staat dus als het ware geklemd tussen enerzijds een breedvoerige bespreking van de tekenen der tijden, Lucas 17, en de toepassing die Christus op dat alles maakt, namelijk om ons persoonlijk de vraag voor te leggen of hij het geloof dan ook bij ons zal vinden. En dat kunnen we weten door ons te toetsen aan de inhoud van deze gelijkenis die we dan vanavond met elkaar willen overdenken. En dan ga ik u spreken over naar de grote finale van de wereldgeschiedenis. En ik stel u dan achtereenvolgens dit voor. Ten eerste, wie daarin iets betekent. In de tweede plaats, wie daarin alles betekent. En wie daarin niets betekent. Naar de grote finale van de wereldgeschiedenis. Wie daarin iets, alles en niets betekent. Maar we gaan eerst met elkaar zingen, en wel uit Psalm 34, de versen 2, zingen we met elkaar uit Psalm 33, het negende vers. Het briesenpaard moet eindelijk sneeuwen, hoe snel het draaf in het oorlogsveld. Psalm 33, vers 9. Daar dus in de wereldgeschiedenis, wat we ook kunnen noemen in het grote werelddrama, naar de grote finale. En die finale houdt in dat Jezus wederkomt, zoals we dat met elkaar nu al reeds enkele zondagen overdacht hebben. En daar gaat het in deze gelijkenis ook om. Want zullen we de gelijkenis losmaken van het verband, en dat mag natuurlijk nooit, dan zullen we toch de eigenlijke bedoeling waarom Christus dit heeft uitgesproken niet verstaan. En dan begint deze gelijkenis, zoals u dat natuurlijk wel weet, te spreken over een weduwe. En dan moet ons in de eerste plaats opvallen van die weduwe dat er gezegd wordt van haar een zekere weduwe. Met die weduwe wordt de kerk bedoeld. Maar die kerk die wordt hier aangediend als een nameloze kerk, een zekere weduwe. Nameloos. Te midden van de grote namen die in de wereldgeschiedenis machtige betekenis en ook aanhang gekregen hebben, gaat de kerk door de geschiedenis als een nameloze. Als inderdaad een waar geen rekening mee gehouden wordt op de machtige conferenties die gehouden worden om het werelddrama in het rechte spoor te brengen, wordt over de kerk gesproken als een nameloze kerk. Met andere woorden, daar wordt geen rekening mee gehouden, althans niet op aarde. Althans niet met de besluiten die door de grote namen van politici hier in conferenties handelen over alles wat de wereldvrede aanbelangt. Maar in de hemel, daar wordt wel gerekend met die kerk. Daar wordt in de eerste plaats zelfs met die kerk gerekend. Al mag ze dan door de wereld als naamloos gezien worden, in de hemel is de naam van de kerk bekend. Dat is eerst. wat ons moet opvallen van deze weduwe, een naamloze. In de tweede plaats, ze is ook een weerloze, want immers ze staat tegenover haar wederpartijders. Er wordt niet gezegd wie die wederpartijders zijn, maar een goed verstaander, en dat mag toch zeer zeker gedacht worden, dat de kerk dat is, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. En daarom hoeft niet precies gezegd te worden wie die wederpartijders, wie die tegenstanders zijn. Immers de geschiedenis van de kerk in haar breedte, zowel de geschiedenis van ieder kind van God in het bijzonder, spreekt ons van vijanden. Wel nu, de wederpartijders, dat zijn dus degenen die tegenover deze weduwe staan. Ze is weduwe. Ze heeft haar man, haar beschermer, hier op aarde verloren. En daarom, ze staat weerloos tegenover de wederpartijders, waarvan we uit deze gelijkenis weten dat die zonder pardon met haar handelen. Onvermurwbaar zijn ze, en daarom uiteindelijk hebben die wederpartijders maar één doel. En lees de geschiedenis van de kerk er maar op na, en dat is de mogelijke ondergang van deze weduwe, van deze kerk. En daarom, ze is weerloos. Maar niet alleen dat ze weerloos is, ze is ook hulpeloos. Want immers, wat kan ze tot haar eigen verdediging tegen die wederpartijders aanvoeren? Ze kan maar één ding doen. En daar gaat het tenslotte hier in deze gelijkenis om. Dat is vragen, smeken, bidden. En met deze gelijkenis gaat nu de Heere de kerk tekenen. Hij gaat als het ware ook de geschiedenis van die kerk tekenen. Maar in het bijzonder gaat hij het leven van de kerk tekenen in het laatst der dagen. Wanneer alles vervuld gaat worden wat daar uitvoerig in Lucas 17 beschreven wordt. En dan dient het leven van de kerk te zijn een biddend, een vragend, een roepend leven. En u zult u natuurlijk vragen, oefent nu deze weduwe, deze kerk, invloed uit op de wereldgeschiedenis? Zijn het niet veel meer de klinkende namen waarvan we in het verleden hebben gelezen? Denk maar aan Alexander de Grote, aan Karel de Grote, aan Philips de Tweede, aan Napoleon. En in de nieuwere geschiedenis Hitler en Stalin, zijn dat nu toch eigenlijk niet de namen die van geweldige betekenis zijn in het machtige werelddrama dat zich toespitsen zal in dat ene, in de wederkomst van Christus? Inderdaad, deze namen hebben grote invloed gehad in de wereldgeschiedenis. Tegen wil en dank zijn ze instrumenten geweest in de handen van God, maar het zijn eigenlijk niet meer dan figuranten die, wanneer God ze met eerbied gezegd niet meer gebruiken zijn, dus het niet meer te gebruiken zijn achter de coulissen van de wereldgeschiedenis, verdwijnen. Want immers, wat betekent voor ons nog de naam Hitler? Niets meer. Vroeger sidderden voor zijn woord miljoenen. Wat zegt ons de naam Stalin? Niets meer. Omdat hij achter de coulissen van het werelddrama is verdwenen. Hij is, zoals wij dat dan zeggen, van het toneel verdwenen. Maar de kerk, daarvan heeft de Heere ons in de allereerste plaats de verzekering gegeven dat ze er blijven zal.
De kerk is maar niet zo 1, 2, 3 door die wederpartijders weg te vagen. Ze zal blijven, tenminste, en daar komt het op aan, als die kerk beantwoorden zou aan hetgeen wat de Heere van haar vraagt, namelijk dat ze blijven zou een biddende kerk. En daarom deze weduwe, ik mag het zo wel zeggen, deze kerkweduwe is inderdaad van grote betekenis in de wereldgeschiedenis. Vooral wanneer het dus aankomt op het einde. En waarom? Wel, in de allereerste plaats wordt van deze weduwe gezegd dat ze toegang heeft tot de rechter aan wien ze haar nood gaat bekend maken. Wel nu, de kerkweduwe heeft toegang tot God. Dat in de eerste plaats. Dat heeft de wereld niet. Dat had Stalin en dat had Hitler niet. Al dacht de laatste dat hij een bijzonder iemand was en de voorzienigheid zomaar aan kon roepen. Maar de kerk, de weduwe hier getekend, ze heeft toegang tot God. Met andere woorden, zij neemt de sleutelpositie hier op aarde in de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis. Want dat wil eigenlijk zeggen dat deze kerk, dat deze weduwe een plaats heeft gekregen aan het hart van God. En een plaats aan het hart van God wil zeggen invloed uit te kunnen oefenen in de loop van de wereldgeschiedenis. Toegang tot God, dat is het eerst. In de tweede plaats wordt ons van deze weduwe gezegd dat ze in ongelofelijke volharding in het gebed werkzaam was. Zij weet dat ze tegenover haar wederpartijders niets in te brengen heeft. Zij is er diep van doordrongen en dat heeft ze met alle ernst aanvaard, dat ze wat ze zichzelf betreft een hulpeloze en een weerloze vrouw is. Maar ze is er ook diep van doordrongen dat ze al haar invloed uit moet oefenen om die ene man, hier wordt hij getekend als de onrechtvaardige rechter, om die ene man voor zich te winnen. Want één woord uit zijn mond en zij zal uit haar moeilijke, uit haar precaire positie verlost worden. En daarom deze twee eigenschappen van de kerkweduwe zijn van alles beslissende betekenis voor de kerk en ook voor de wereldgeschiedenis. Dus nog eens, de kerk heeft toegang tot God en volhardt in ongelofelijke zin in het gebed. Dat blijkt wel heel duidelijk wanneer we in de grondtekst lezen dat zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En dan kunt u in het Grieks lezen dat ze maar niet één keer, maar dat ze telkens bij die rechter aanbelde, dat als hij haar de ene dag wegstuurde, omdat hij tenslotte haar niet wilde helpen, ze de andere dag alweer aan de bel trok. Dat wil dus zeggen, deze vrouw heeft haar uiterste best gedaan om die ene, die rechter voor zich te winnen. Ze heeft alles op het spel gezet om gehoor te krijgen bij deze onrechtvaardige rechter. En natuurlijk, hiermee gaat natuurlijk de vergelijking zoek, want wij mogen God niet in het licht stellen van de handelwijze van deze onrechtvaardige rechter, want zo is God voor de zijnen, voor zijn kerk niet geweest, en zo zal hij het zeker ook niet zijn in het eind der dagen. Maar, daar gaat het hier trouwens niet om. Dat is dan ook het punt van vergelijking niet. Het gaat hier, zoals de Heere trouwens dat al zegt in het begin, hoe men bidden moet en niet verdragen. Daar gaat het om. De kerk wordt hier getekend in haar geloofswerkzaamheid, en dat is het aanhoudende bidden. Maar om toch iets ervan te zeggen, het heeft inderdaad wel eens de schijn alsof God te vergelijken valt met die onrechtvaardige rechter. Of niet? Wat heeft die kerk, ik denk bijvoorbeeld aan de concentratiekampen, waar inderdaad ook een deel van de levende kerk omgekomen is, wat heeft ze geroepen en geworsteld om bevrijding, en God gaf het niet. En daarom, het heeft wel eens de schijn alsof de Heere net tegenovergesteld met zijn kerk handelt, als waarvoor wij de Heere vaak aanzien. Het is inderdaad niet alleen in het leven van de kerk in haar breedte, maar ook in haar persoonlijk beleven van deze dingen. Want immers, hoe velen zijn er niet die gebeden hebben om verlossing van een bepaalde kwaal, om bevrijding van een bepaald drukkend leed, en het werd niet gedaan. Het scheen alsof de Heere niet geïnteresseerd was bij het gebed, dat niet één, dat niet twee, maar dat tientallen malen opgezonden werd naar de hemel, en het scheen alsof de Heere telkens, vergun me deze uitdrukking, zij niet thuis. En daarom, het heeft er inderdaad wel de schijn van, alsof de Heere te vergelijken valt met deze onrechtvaardige weduwe. Maar, en daar gaat het in deze gelijkenis nu om, die rechter kan dan onrechtvaardig zijn. Die mag dan schijnbaar onvermurwbaar zijn. Hij mag zelfs in het minst niet geïnteresseerd zijn bij het belang van deze weduwe, bij de zaak waarom ze kon pleiten. Die vrouw houdt aan. Die houdt aan in het gebed. En daarom, als u mij vraagt wat de les is die ons in de allereerste plaats in deze gelijkenis voorgehouden wordt, wel, dat is deze les, dat de kerk in het laatst der dagen deze tekst goed moet verstaan. Het koninkrijk der hemelen wordt genomen met geweld. Want immers, er staat, de geweldigers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld, niet met de armen over elkaar, maar net als die weduwe. En dat laat ons inderdaad iets zien van de nood waarin de kerk straks gebracht zal worden. Trouwens, dat weten wij uit andere schriftgedeelten ook wel. Dat de nood van de kerk straks al hoger en hoger zal stijgen. Zelfs zo dat de Heere ervan heeft gezegd dat de dagen verkort moeten worden om der uitverkorenen wil, omdat er anders geen vlees behouden zou kunnen worden. Dus, we hebben met het oog daarop in de eerste plaats rekening ermee te houden, dat straks een einde eraan komt, aan dat gezapige, aan dat genoegelijke leven, wat we nu allemaal met elkaar zowat hebben. zodat we gewaardeerde mensen zijn in de samenleving waarin we ons bevinden. Wij moeten er straks op rekenen dat die wederpartijders hun ware gedaante zullen gaan tonen. En dan zal het inderdaad niet meevallen. We moeten er straks op rekenen dat de kerk inderdaad gaat gelijken op de weduwe die inderdaad overal haar recht zoekt, maar het nergens schijnt te kunnen krijgen. Zodat ze blijkbaar of schijnbaar zowel van de mensen als van God niet gehoord wordt. Dat is de eerste. In de tweede plaats kunnen we deze les uit deze gelijkenis trekken. Dat zullen we bereid zijn voor de wederkomst van Christus, dan dient er een onafgebroken zoeken te zijn van een levendig contact met de Heer. Dat deed die vrouw ook. Als ze vandaag hoorde van die rechter dat hij haar niet wilde horen, dan was ze er morgen alweer. Stond ze weer aan de bel te trekken, ging ze weer met haar verzoek naar hem toe. Onafgebroken. Ze was er niet van weg te slaan, zouden we kunnen zeggen, van die rechter. En daarom dat onafgebroken zoeken van contact met de Heere dient er ook in het leven van de kerk te zijn, vooral als de tekenen der tijden onzichtbaar tonen dat de wederkomst van Christus wel eens heel aanstaande zouden kunnen zijn. En de derde trek en de derde les die we uit deze gelijkenis kunnen trekken is dat Gods genade geen goedkope genade is. Er zit strijd aan vast. Nog eens, we gaan niet met de armen over elkaar naar de hemel. Die weduwe heeft het ontzaggelijk moeilijk gehad. En ik kan me voorstellen dat er ontzaggelijk veel vragen in haar hart opgekomen zijn waar ze geen antwoord op kon geven. En daarom, Gods genade, geliefden, is niet goedkope genade. Maar aan Gods genade, mag ik het zo zeggen, daar kleeft zweet, daar kleeft bloed, daar kleven tranen aan. En dat zijn nu degenen die iets betekenen naarmate dat de finale, dat is het einde van de wereldgeschiedenis, dichterbij komt. Dat zijn dus de bidders, dat zijn de worstelaars, dat zijn de zoekers, dat zijn, zoals de Heer het op een andere plaats zegt, en wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En die alleen. Dat is dus het eerste. Wie iets in deze wereldgeschiedenis betekenen. In de tweede plaats zou ik zeggen, wie daarin alles betekent. Ik heb zo pas al gezegd, de vergelijking tussen God en de onrechtvaardige rechter is natuurlijk een vergelijking die niet opgaat. Want het beeld dat God ons van zichzelf in zijn woord heeft getekend is een geheel ander beeld. En daarom, het is dan ook niet meer dan schijn wanneer het soms lijkt in het leven dat we de Heere wel aanroepen, maar dat de Heere niet thuis geeft. En daarom gaat de Heere in de toepassing van deze gelijkenis ook zeggen, en dat is een rijke en een heerlijke toepassing, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen, die rechter, die onrechtvaardige rechter, die was het tenslotte moe.
Die vrouw kwam elke dag maar weer aan de bel trekken en haar verzoek voorleggen. En daarom tenslotte, hij was het zat en zei nog vooruit. Dan zal ik je dan maar helpen. Het woord spreken dat voor u van zo'n grote betekenis is. Wel nu, als dan die onrechtvaardige rechter zo doet, zou dan God, en daar heb je de rijke tegenstelling, zou dan God vol barmhartigheid, ontferming, liefde en genade, zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen?
Wat ligt daarin opgesloten? In de allereerste plaats een bestraffing. Een bestraffing, jazeker. Een bestraffing. Want de Heere die wil er dit mee zeggen. Gij, discipelen, gij, kerk van de Heere, gij laat de vleugels zo heel gemakkelijk hangen. De vleugels van het gebed als de Heere niet direct hoort. Is niet waar? Maar deze vrouw, die stond tegenover een onvermurwbare rechter. Deze vrouw, die stond tegenover iemand die totaal niet geïnteresseerd was bij de belangen van deze vrouw. Deze vrouw hield aan in haar vragen, in haar elke keer maar weer komen. Wel nu, dat moet de kerk dus leren. Dat waar zij niet tegenover een onrechtvaardige, onvermurwbare en ongeïnteresseerde rechter van hemel en aarde staat, maar tegenover God zo rijk in mededogen, dat zij zeer zeker dus alle recht en reden heeft om aan te houden in het gebed. Te gaan koesteren en aan die gedachte toegeven, de Heere hoort toch niet. Zodat we moedeloos worden. En u weet, het gevolg van moedeloosheid is werkeloosheid, dus niet meer bidden. En het gevolg van de werkeloosheid is zorgeloosheid. En daarom zou dan God geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Daar ligt dus een heel ernstige bestraffing, een vermaning in opgesloten, om toch alsjeblieft maar niet een werkeloze, een zorgeloze of moedeloze kerk te worden. Ook al zullen de omstandigheden bij het naderen van Christus' wederkomst al moeilijker, en ik kan ook gerust zeggen, al onmogelijker worden. Aanhouden in het gebed, want al ligt daar dus in de eerste plaats ten aanzien van ons een bestraffing in, daar ligt al bovenal een rijke vertroosting in. Zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Dat doet dus de Heer. God doet recht. Wat? Wat voor een recht? Is dat hier het straffende recht? Wel, nee. Maar hier is het recht van zijn liefde. Het recht van zijn genade. Wie heeft recht op de kerk? De duivel. Alle wederpartijders die het op de ondergang gemunt hebben. Had Hitler recht op de kerk? Had Stalin recht op de kerk? Al heeft hij ze ten dode toe vervolgd? Wel nee. God heeft alleen recht op zijn kerk. En hij blijft dat recht tot aan het eind. Dat is dus aan Christus wederkomst houden. Dat is het recht van zijn liefde. Want immers, het zijn zijn uitverkoren. Het zijn zijn kinderen die door vaders liefde van eeuwigheid bemind zijn. En die door de liefde van de zoon gekocht
en die door de liefde van de Heilige Geest geleid zijn geworden. En daarom zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. Ik zei zo pas al, dat laat ons dus wel zien de nood waarin de kerk straks zal komen. Maar het laat ons tegelijk zien de werkzaamheid waarin die kerk verkeert, door te roepen tot God. En als dat geldt voor straks, en dat zal gelden, dat zal dus werkelijkheid worden, dan moet het zeker al gelden voor nu. Dat is dus voor vandaag. Dan moet ik dus, om iets te mogen betekenen in dat grote drama van de wereldgeschiedenis, mezelf in de eerste plaats afvragen, niet of ik een grote naam heb die een wijde klank en vermaardheid heeft in de wereld, want daar houdt de Heere in de eerste plaats geen rekening mee. Maar God houdt in de eerste plaats rekening mee of ik iemand ben die iets betekent, namelijk die een bidder ben. Dat wil dus zeggen een worstelaar, een zoeker, een vrager, een smeker. En dan gaat het niet in de eerste plaats erom wat gevraagd wordt, maar daar gaat het in deze gelijkenis niet om. Het gaat er dus in de eerste plaats om dat we zulk een bidder enzovoort zijn. Dat geldt nu, maar in het verband van deze gelijkenis geldt het in het bijzonder voor straks. Waarom? Wel omdat de Heere zegt, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, en dan komt het, hoewel hij langmoedig is over hen. Zoals dat hier staat, is daar geen betekenis aan vast te knopen. En daarom, er staat eigenlijk iets anders. Er staat eigenlijk, ook al wacht hij ten aanzien van zijn wederkomst lang. Daar gaat het om. U voelt wel, dat heeft een hele andere zin als ik lees, hoewel hij langmoedig is over hen. God, die wacht ten aanzien van zijn wederkomst, inderdaad volgens ons, dat is dus volgens de kerk, lang. God stelt schijnbaar altijd maar weer uit. Dat is immers in het leven van de kerk altijd zo geweest. Ik ben begonnen met te zeggen, 3 weken geleden, dat die gemeente van Thessalonica de wederkomst van Christus elke dag verwachtte. En nu zijn we ruim 1900 jaar verder en we weten het nog niet. En het is nog niet gebeurd. Dat wil dus zeggen, God stelt die datum al maar uit. Hij is langmoedig ten aanzien van het wachten op de uiteindelijke dag waarop hij zal wederkomen. Hij wacht dus lang. En omdat de Heere nu zo lang wacht ten aanzien van zijn wederkomst en de nood al maar hoger, vooral in het laatst der dagen zal stijgen, schijnt het inderdaad soms zo alsof de Heere gelijk is aan die onrechtvaardige rechter. Alsof hij niet geïnteresseerd was bij de nood en bij het worstelen van die kerk. En daarom zegt Christus hier, en daar heeft hij in het bijzonder dus het oog op de kerk in het eind der tijden, dat de Heere toch haastelijk recht zal doen, omdat hij weet dat zijn kerk er behoefte aan heeft. God kan dus lang wachten, inderdaad.
Want Gods klok, geliefden, gaat anders dan de onze. De onze gaat in de regel voor. Wij lopen in de regel op Gods tijdschema vooruit. Wij zijn haastiger dan de Heere is. En daarom moeten we leren, zoals trouwens het altijd weer geleerd moet worden, niet voorop te lopen. Het is niet te gaan berekenen. Maar we moeten leren achteraan te komen. Hoe biddend, verwachtend, smekend, aanhoudend, want God staat voor de zijnen in. En daarom, de Heere kan hier zeggen van zijn vader, ik zeg u dat u een haastelijk recht zal doen. Iemand heeft bij deze verzen opgemerkt. God heeft nog zoveel ontzaggelijk veel te doen. Voordat het eindstadium aangebroken is. Er moet nog zoveel gebeuren voordat de klok 12 uur kan slaan. Het uur van de wederkomst van Christus. En daarom wacht hij. Maar al schijnt het dan dat de Heere lang uitstelt, al moet dan de kerk naar haar gedachten lang wachten, op het moment dat hij komt, dan zal hij haast, dan zal hij snel, dan zal hij verrassend komen, want immers, ik zeg u, dat hij een haastelijk recht doen zal. En dat laat ons zien wie bij de wederkomst van Christus alles betekent. De kerk betekent iets, wanneer ze evenwel een biddende kerk en niet een slapende kerk is. Maar de Heere, die zijn kerk in druk en nood, in worsteling en gebed niet vergeet, die zal straks laten zien hoeveel haast hij heeft gehad in de loop der geschiedenis om zijn kerk te verlossen. En daarom het is niet meer dan schijn dat de Heere wel eens langs kan laten roepen. Het zal straks blijken dat inderdaad de Heere zich gehaast heeft om een eind te maken aan het werelddrama, om een eind te maken aan de wereldgeschiedenis, want meer dan de kerk ooit kan verlangen, meer dan de kerk ooit kan worstelen, verlangt, en mag ik het zo zeggen, worstelt God in de wereldgeschiedenis om het naar het einde te brengen. God heeft, hoewel wij dat vaak of helemaal soms niet zien, God heeft haast. Ik zeg u, hij zal hen haastelijk recht doen. En daarom die biddende kerk, waar is die afhankelijk van? Van God. Van die God van wien ze moet leren geloven dat hij onderweg is. En dat hij door het onontwarbare kluwen van deze hele wereldgeschiedenis toch bezig is om het naar dat ene punt, dat is het wereldeinde, te stuwen. En dus blijft er maar voor die kerk één ding over, en dat is bidden. Dat is worstelen. Dat is wakker te blijven. Als die weduwe, om niet anders te doen dan elke keer maar weer bij de Heere aanklopt. Dat is dus wie iets. In de tweede plaats, wie alles
Dat is God die door de geschiedenis heen komt tot zijn kerk. En tenslotte, want dat is de keerzijde. Wie ten aanzien van dit alles niets betekent. Want de Heere die gaat op hetgeen wat hij nu gezegd heeft de toepassing maken. En wel met deze woorden, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Hier wordt niet gezegd dat er geen geloof straks zal zijn. Dat mag u er niet uit concluderen. Er mag wel en er moet wel aan deze woorden verbonden worden de gedachte dat het niet veel zal zijn. Dat is de andere kant. Dat het er niet zal wezen, dat zou strijdig zijn met de belofte die de Heere aan zijn kerk heeft gegeven. Want hij zou met zijn kerk zijn tot aan het einde der wereld. Hij zou zijn geest geven aan zijn kerk. En die zou blijven tot aan de wederkomst van Christus. En daarom het geloof, en daarom ook de gelovigen, ze zullen er blijven tot aan het einde der wereld. Maar, en dat is inderdaad het huiveringwekkende, doch als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog het, want hier staat feitelijk, het geloof vinden op de aarde. Dan moeten we daar wel uit concluderen dat het niet veel zal zijn. Het zal niet wezen een schare die niemand tellen kan wanneer Jezus op aarde wederkomt. Hier mag inderdaad de gedachte aan verbonden worden dat het maar heel klein, dat het maar zeer weinigen zullen zijn in vergelijking met de massa's die volgelingen zijn geworden vrijwillig van Satan en de Antichrist. En daarom in dit woord ligt dus alle klem op de vraag die persoonlijk tot ons allen gericht wordt. Doch de Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Eigenaardig. Hier wordt niet gesproken over, zal hij dan bidders vinden. Maar hier wordt gesproken over geloof of het geloof. Zal dan het geloof er nog zijn? Want geloof, waar openbaart dat zich in de eerste plaats in bidden. Hier wordt dus de nadruk gelegd op niet wat aan de buitenkant is, maar de nadruk wordt in deze gelijkenis gelegd op wat aan de binnenkant zit. En dat openbaart zich in bidden. Geloof, wanneer het dan ook op de juiste wijze functioneert, levendig is, dat openbaart zich altijd in bidden. En wel in aanhoudend bidden. Want de kerk is, omdat ze gelooft, een biddende kerk. En het gaat dus erom dat dat geloof zich ook in het eind der dagen zal openbaren. In het gebed, in dat worstelen, zoals dus dat door die vrouw gedaan werd. Mensen vragen vaak, waar is God die mij hoort? Maar God zal in het eind der dagen vragen, waar zijn de mensen die bidden? Daar gaat het. Dat is dus het kardinale punt waar het in het eind der dagen bij de nadering van de finale van de wereldgeschiedenis om gaat, of we zijn een biddende gemeente, een biddende zondaar. En dan zult u zeggen, moet dat onafgebroken? Het moet, zoals Jezus het zei,
bij die vrouw. Die vrouw die was de hele dag niet aan de deur van die rechter, maar wel was ze er elke dag. Met andere woorden, dat gebed, dat wordt niet van ons geëist alsof we onafgebroken dag en nacht zouden moeten doorbidden. Maar wel zoals die vrouw, die er toch elke dag bij die rechter aankwam en telkens waar maar weer haar verzoek herhaalde. Wel, zo dienen ook wij, geliefden, een gemeente, mensen te zijn, die het niet kunnen laten om telkens en telkens weer bij de Heere aan te kloppen, aan te bellen met onze verzoeken, met onze smeekbeden, hem lastigvallen, hoewel het bij de Heere echt geen lastigvallen is. Dat wil dus zeggen dat wij zullen we beantwoorden aan deze vraag. Een biddende gemeente, biddende zondaren, dienen te zijn en ook te blijven. Doch de Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij geloof vinden op de aarde. Dat zijn dus de mensen die iets betekenen, die dat bidden niet kunnen laten. Ik denk nog wel eens aan die bekende geschiedenis van Daniel, u weet wel. Daniel kreeg eens het gebod te horen van de koning. Hij mocht in 40 dagen niet meer bidden. Hij mocht niet enig verzoek richten zoals heel het volk niet bidden mocht. Een verzoek richten tot enig God of wat dan ook maar. Maar Daniel, die zei, en die deed er ook naar: nu kunt ge me alles vragen, koning, en ge moogt inderdaad in mijn leven veel verbieden, maar dat ene nee. En ik heb wel eens gedacht, stel u voor, ik weet niet of dat mogelijk is, maar het kan soms gebeuren, stel u voor dat straks de antichrist, als die komt, als eerste gaat verbieden het bidden. Het zou kunnen gebeuren. Hoeveel zouden er door de mand zakken? Hoeveel zouden het rustig nalaten? Natuurlijk, wij bidden bij de tafel, voor het eten, na het eten, voordat we naar bed gaan, enzovoort. We bidden. Maar als dat verbod eens kwam, dat wil dus zeggen, als ons leven er eens van af zou hangen, want dat was toch maar bij Daniel zo. En al wist Daniel dat de doodstraf erop stond, Daniel opende zijn venster naar Jeruzalem. En in de mogendheden en in de kracht, dat was geen roekeloosheid, was ook geen vermetelheid, maar dat was uit eerbied voor zijn God. En uit de levendige behoefte van zijn hart knielde hij voor het aangezicht des Heeren. Waarom? Wel, ik kon niet missen. Het gebed is immers wel eens genoemd de ademtocht der ziel. Wel nu, als u ademt, dan denkt u toch nog ook niet elke minuut, oh, ik moet eens een keertje weer ademen. Dat gaat toch als het ware vanzelfsprekend. Wel nu, als het bidden de ademtocht der ziel is, dan wil dat dus zeggen, u kunt een kind van God alles verbieden, maar dat ene niet. Dat laat u nooit. Dat kan hij niet buiten. Zo min het lichaam buiten de ademharing kan. En als vanzelfsprekend gebeurt, zo is nu het gebed ook voor de kerk des Heren. Dat is iets vanzelfsprekends. En al moet dan mijn leven op het spel gezet worden, Heren, dat, nee, dat kan ik niet missen. Het gebed als de enigste voorwaarde om de wederkomst van Christus met blijdschap en met vreugde tegemoet te kunnen zien. En daarom bidden we, oh dat geloof ik van allemaal, maar bidden we, zoals de Heere het van deze weduwe zegt, wat er dan ook gebeurt, Heere, maar dat, nee, dat kan ik niet meer missen. Al moet het dan straks mijn leven kosten, al zal dan mijn zakenleven onmogelijk gemaakt worden, want heus, daar moeten we maar op rekenen, hoor. We hebben nu misschien een goede zaak en een bloeiende zaak, maar we moeten er straks maar op rekenen dat de antichrist heus Gods kinderen in het zakenleven boycotten zal. Dat zal werkelijk onmogelijk gemaakt worden om te kopen en te verkopen. Nu, hoe dat nu precies gaat, dat weten we niet. Maar dat het komt, weten we wel. En daarom is er één ding nodig en dat is bidden. Bidden wij ook? Ja, zult u allemaal zeggen. Maar bidden we als deze weduwe aanhoudend, omdat ze het niet missen kon, bidden we tot die God van wie we uit het woord weten dat de zaak van zijn kerk, dat de zaak van zijn kinderen en dat dus ook de zaak van mij hem ter harte gaat. Wel nu, laat dat gebed dan vermeerderd worden. Laten we dan bidden, Heere, leer me steeds beter, steeds inniger, steeds aanhoudender bidden. Opdat niet om iets te zijn, maar we toch in Gods ogen, naarmate het werelddrama tot zijn voltooiing komt, iets mogen betekenen en het van ons niet zou moeten gelden. Dat God straks zou moeten zeggen, en die man, of die vrouw, of die jongen en dat meisje in die kerk, die betekenden niets voor mij. Waarom niet? Wel omdat ze niet bidden, omdat ze niet worstelden. Daar gaat dus aan de hand van deze gelijkenis God straks een onderzoek naar instellen. En daarom bid zonder ophouden. Amen.
Thank you.
straks, Heere, wanneer u wederkomt, dan zult u eerst zien en eerst luisteren naar een biddende kerk. Een kerk wel in grote nood, maar die geleerd heeft om te bidden en te worstelen. En dat geldt niet alleen voor straks, maar dat geldt ook voor nu, voor vandaag. Want ons leven wordt bedreigd van alle kanten. En naarmate de tijd verder voortschrijdt, zal het nog des te meer bedreigd worden. En daarom is het zo nodig, Heere, dat we een biddende, een worstelende gemeente worden, die leert zoeken, vragen en smeken om genade, om te leren bidden. Want het wonderlijke van die bidders is, dat ze wel verstaan, we weten niet te bidden gelijk het behoort, en die daarom de geest der genade en der gebeden nodig hebben, om dat rechte en aanhoudende bidden te mogen kennen. En die zullen verhoord worden. Al worden ze dan vaak verhoord op een andere wijze dan ze denken, en al wordt dat verhoren verbonden aan de nood waarin ze telkens weer ingebracht worden, zal God dan zijn uitverkorenen geen recht doen, die dag en nacht tot hem roepen, ge hebt het gezegd, Heer, dat hij ze haastig recht zal doen. Wel nu, Heere, doe dat nu reeds. En wil het straks doen, wanneer uw kerk al dieper in de nood gedompeld zal worden. Blijf bij ons, Heer, terwijl het zo donker op deze wereld wordt, terwijl het zo donker vaak in het hart kan zijn, en terwijl het ook zo donker in de kerk is. Heere, blijf bij ons, en wil ons maken, een adventsgemeente die leert verlangen naar uw komst, die hoopvol leert worstelen en bidden om die komst, zodat het ook van ons mag gelden, wat het eens gold van de gemeente van Thessalonica, die bad: kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Amen. Tot slot zingen we nu nog uit Psalm 21 en daarvan het laatste vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. En wat er verder volgt, Psalm 21, vers 13. De Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.